Het wil wel gebeuren, gemeente, dat wanneer zondag 30 aan de beurt is in de prediking, dat er onder de gemeenteleden, het zal me niet verbazen als dat ook onder ons zo is, een aantal mensen dan met gespitste oren gaan luisteren. Vooral als het gaat om vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Omdat voor hun en naar hun overtuiging deze vraag en zeker dat antwoord eigenlijk het belangrijkste is van de zondagen die gaan over het heilig avondmaal. En dan moet ik u aan het begin van deze dienst wel teleurstellen. Omdat naar mijn overtuiging dit niet tot het belangrijkste behoort van de zondagen die handelen over het avondmaal. Het belangrijkste hebben we gehad namelijk in zondag 29, toen het ging over de gemeenschap met Christus aan het avondmaal. Laten we niet die kant op gaan dat we de gasten belangrijker gaan vinden dan de gastheer. En dat in onze gesprekken en misschien ook wel in onze discussies de meeste tijd wordt ingeruimd voor de vraag wie mag wel of niet aan het avondmaal en er eigenlijk nauwelijks of geen tijd wordt doorgesproken over de vraag wat is dat nou, Christus te ontmoeten aan het avondmaal. De godsdienst praat graag over mensen. En de godsvrees moet dan zwijgen. Maar als de vreze des Heren gaat spreken over de Heren, dan moet de godsdienst zwijgen. Dan komen er dingen aan de orde die alleen gekend worden onder leiding van de geest vanuit het hart. En dan weet de godsdienst niet over mee te praten. Hopelijk of alleen hoogstens over mee te papegaaien, napraten. Toch staat deze vraag vanavond niet voor niks in de catechismus. Dat is natuurlijk de andere kant. Gelukkig aan het slot. Maar niet zomaar als een kleine opmerking achteraf. In de zin, dit moet er dan ook nog even bij worden gevoegd. Het heeft natuurlijk ook zo zijn reden. Die vraag, voor wie is het avondmaal ingesteld? Omdat in alle tijden, en dat is misschien de eerste lijn die vanavond dan eigenlijk al zichtbaar wordt, de prediking vanuit de Heidelbergse catechismus, gaat u even nagemeten, een boekje dat geschreven is in de 16e eeuw, toen was er dus ook al discussie over de vraag wie wel of niet aan het avondmaal mocht gaan. En toen kwam je ook al de discussie tegen en ook de zorgen tegen. Je proeft dat, en we zullen dat zometeen nog even heel expliciet laten horen, ook vanuit de opstellen van de Heidelbergse catechismus, dat er aan de avondmaalstafel ook hypocrieten zitten. Toneelspelers. Die niet door ons te onderscheiden zijn van mensen die in oprechtheid de Heere vrezen. Maar achteraf blijkt dat zij toen zaten toneel te spelen. En ik denk dat elke gemeente, ook onze gemeente, in de loop van de jaren die voorbeelden heeft zien langskomen. Mensen die ook hier in deze gemeente 20, 30, 40, 50 jaar geleden aan het avondmaal gezeten hebben. En tijdens hun leven braken met de dienst van de Heere. Of overgingen naar een andere kerk. Waar ruimte is om een avondmaal te vieren en werelds te leven. Laat ik maar gewoon concreet zijn. En wat doet dat pijn? Als je dat ziet gebeuren. En wat komt er dan ook naar jezelf toe? En ik hoop dat u dat dan ook kent, gemeente. Iedere ambtsdrager En elke oud-ambtsdrager. En elke predikant. Kent die pijnlijke moment. Dat je een teleurstellende ervaring opdoet ook met avondmaalgangers. Mensen tegen wie je hoog hebt opgekeken. Die soms zo opeens, van het een op andere moment, braken met alles. En de wereld introkken. Het is niet alleen iets van onze tijd, 21ste eeuw. Het is ook niet alleen iets van de tijd van de reformatie, een tijd waarin de Heidelberger catechismus werd opgesteld. Ik denk zomaar even terloops, de schrijver van 1 Korinthe. We zullen zo meteen nog kijken wat Paulus bedoelt met dat gedeelte en eigenlijk beproeven zichzelf. Maar ook hij heeft die ervaring opgedaan. Denk alleen maar jongelui, en op het moment dat Paulus schrijft nota bene aan het einde van zijn leven, je zou dan verwachten, dan heb je het al zo zwaar te verduren in de kerker in Rome. Je weet dat eigenlijk je vonnis geveld is, je telt de dagen weg en wacht op het moment dat de scherprechter komt om dat vonnis ook uit te voeren. En dat je dan in je laatste brief bij leven moet schrijven. En Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen hebbende. Demas, die veelbelovende catechizant uit Thessalonica, die bijzondere gaven had, waardoor Paulus hem selecteerde en vroeg om mee te gaan op zijn zendingsreis. Paulus ging echt niet over één nacht ijs. Die had ook het nodige geleerd onderweg, zeker na die teleurstellende ervaring met Marcus, de neef van Barnabas. Die bedacht zich wel 3 keer voordat hij vervolgens iemand vroeg om mee te gaan op een zendingsreis. En hij nam Demas mee. Die profeteerde. Die verkondigde het woord. Die was een getuige van hoe God de prediking van Paulus zegende. En als je dan aan Timotheus moet schrijven, nog een keer een jonge broeder. Demas heeft mij verlaten. Je mag het ook zo lezen. Demas heeft God verlaten, kreeg de wereld lief. Of had eigenlijk al die jaren de wereld lief. En hij speelde toneel. Het is iets van alle tijden dus. Spanning rondom de avondmaalstafel. Spanning ook rondom de vraag wie er aan mag gaan aan de avondmaalstafel. Al heeft natuurlijk elke tijd ook zijn eigen kleur daarin. Vragen de 16e eeuw rondom de avondmaalstafel zijn voor een deel anders dan de vragen in onze tijd. En ook nog eens een keer in deze streek. Ik denk, als ik niets te veel zeg, gemeente, dat wij niet de enige gemeente zijn aan de rand van de Merwede die misschien ook wel worstelen met die vragen rondom de avondmaalstafel. Vragen die ik ook in mijn tocht door de gemeente, ik heb nog niet alle adressen gehad, al schiet het op, maar regelmatig ook gehoord heb. Zorgen over de avondmaalgang. Het aantal avondmaalgangers. Dat in de loop van 10 jaar verdubbeld is. Is dat nou zegen? Is dat nou het werk van de Heilige Geest? Of spelen andere dingen op de achtergrond een rol? Ik denk beide. En we zijn ook niet de enige gemeente die daarmee worstelt. Vragen leefden ook en leven nog steeds in de eerste gemeente Werkendam, de overkant van de rivier. Ik kom ze tegen in Dordrecht. In andere kerkverbanden waar we ons verwant mee weten. In deze omgeving. Het heeft denk ik ook te maken met een aantal ontwikkelingen, ook van de recente tijd. Ik denk bijvoorbeeld aan de zegenrijke opkomst van de jongerenavonden hier in het kerkelijk centrum in Hardingsveld, toen nog onder de naam SRA. Wat heeft de Heere dat op een rijke wijze willen zegenen. Maar toen die avonden een ander karakter kregen, andere sprekers werden uitgenodigd, en er ook een andere sfeer ontstond, was dat zegen? De verwarring die toen ontstond. Is het zegen als jonge mens, ook uit onze gemeente, naar een conferentie gaan in Amdelden? En daar op zondag lezingen bijwonen. Andere dingen horen dan in hun eigen thuisgemeente. Dat klopt ook. Hier staat geen evangelische voorganger. Daar wel. En op een gegeven moment naar je toe komen of naar een kerk toe komen, dat misschien maar wat minder over, ik citeer nu maar letterlijk gemeente, wat minder over zonde en kruis gepreekt moet worden. En wat meer over de geest. En praktisch christen zijn. De eerste keer dat ik dat jaren geleden meemaakte, trof me dat geweldig. Minder preken over het kruis, dominee. En wat meer over wat achter het kruis ligt. Nou, daarachter ligt niks. Dan alleen maar de dood. Het is of het kruis, of niets. Het heeft denk ik ook te maken met het geestelijke klimaat van deze tijd. We willen heel graag snel de dingen beleven. De breedte van ons leven. Met alles een keer hebben meegemaakt. Vast avondmaal ook bij. Het heeft misschien ook te maken, of dat weet ik wel zeker, om de dingen nog maar eens wat te benoemen gemeten met een reactie. Op tendensen die in onze gezind en in onze kringen ook zichtbaar worden. Verstarring van het geestelijke leven. Schematisering van bekeringsgeschiedenissen. Een uitgewerkte standenleer die een schriftuurlijke grond mist. Het een roept het ander op. Waarom zeg ik dit nou zo? Ook in de richting van onze jonge mens. Wel, voor mij is het een les, en ik hoop dat jij dat vanavond ook meeneemt vanuit de kerk, dat wij, de jonge generatie, elke generatie, opnieuw terug moeten naar de schrift. En naar de belijdenis. En dat we die ons eigen zullen moeten maken. Om zowel bewaard te worden voor verstarring. Maar ook voor een doorslaan in de richting van de evangelische beweging. En dat heeft ook zijn sporen getrokken in deze gemeente. Alleen al om die reden, gemeente, is het een zegen dat deze vraag vanavond aan de orde wordt gesteld. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Laten we het antwoord maar gewoon eerst eens even rustig lezen. Er staat voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten, ik wil dat vrij vertalen vanavond met toneelspelers, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, en daar staat er niet achter die komma, die worden afgehouden van het avondmaal. Ik lees het niet. Daar staat, komma, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En met het geven van die laatste woorden, wat letterlijk een bijbelcitaat is uit 1 Korinthe 11, het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben, willen de reformatoren heel bewust dicht bij de schrift blijven. En tegelijkertijd voorkomen dat een predikant, een kerkraad of een gemeentelid een terrein gaat betreden waar hij bij weg moet blijven. En dat is het terrein van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat dat betreft kunnen we denk ik wel wat leren ook in onze tijd. Ik in elk geval wel. van de ontspannen wijze waarop de Heidelberger Catechismus omgaat met de werkelijkheid rondom de avondmaalstafel. Men gaat ervan uit dat er aan elke tafel toneelspelers zijn. En ik hoop dat u nu bij uzelf denkt, ben ik dat misschien? Toch? Geldt niet juist hier ook de opmerking van de schrift, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dit? Zo'n ontspannen manier van omgang rondom de avondmaalstafel. En dat niet zomaar een losse opmerking is, u bent dat niet van mij gewend, maar ik wil vanavond de opstellen van de Heidelberger Catechismus, één daarvan, Zacharias Usinus, gewoon eens letterlijk citeren. U moet weten dat Usinus ook een uitleg geschreven heeft bij de Heidelberger Catechismus. Dat is verschenen onder de titel Het Schatboek, waarvan ik hoop dat u die of aanschaft en ook gaat lezen, en waarvan ik eigenlijk ook verwacht dat kerkraadsleden die op de plank hebben staan en die zich ook tot zichzelf nemen, ook om leiding te kunnen geven aan de gemeente. En Usinus zegt bij de uitleg van deze zondag het volgende, ook hij liep natuurlijk tegen die praktijken rondom de avondmaalstafel, ook rondom studenten in de theologie die plotseling hun studie afbraken en zo de wereld ingingen, veelbelovende jonge mannen begiftigd met gaven om het woord te bedienen. Maar het bleek dat ze wel de gaven, maar niet de geest hadden. En hij schrijft dan het volgende, ik citeer hem heel kort, en ik zal het rustig lezen. Hij gaat dan in op de vraag, hoe moeten we dan omgaan met toneelspelers rondom het avondmaal? En hij zegt dan het volgende, heel eenvoudig, toelaten. Hij zegt daarvan, niet alleen de godzaligen, maar ook de hypocrieten, de toneelspelers, toelaten. Die nog niet ontdekt zijn, moeten ook door de kerk aan het avondmaal worden toegelaten. En hij vervolgt, alle dus die aan het avondmaal behoren te gaan, behoren ook toegelaten te worden. Maar niet allen die wel toegelaten worden, behoren aan te gaan. Namelijk die, die niet de voorwaarden hebben, die in een wettige disgenoot van Christus vereist worden. Je ziet dat hij hier onderscheid maakt, en dat loopt trouwens ook zo weg uit de Heidelberger Catechismus. Onderscheid tussen aan de ene kant, en vandaar dat ook juist bij deze zondag die 82e vraag staat, laten we die maar even lezen. Onderscheid tussen hen die vanuit de kerkraad en de gemeente een kerkelijk recht hebben gekregen om avondmaal te vieren. Dan zegt de catechismus het volgende, zal men ook diegenen tot dit avondmaal mogen laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulke, totdat zij betering van hun leven bleven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. En met deze vraag en antwoord wordt heel concreet de openbare zonde bedoeld. Dan is de catechismus heel rigoureus en ook heel radicaal. Zij die toegeven en daarin willen blijven leven in openbare zonde, zullen ook geweerd moeten worden van de avondmaalstafel. En we zullen zien hoe dat ook gaat in de volgende zondag. Maar als het gaat om toneelspelers, dan kunnen wij het hart van een ander niet beoordelen. Dat mogen we ook niet eens beoordelen. Dan gaan we de grens over. Er ligt dus een spanningsveld, gemeente, rondom de avondmaalstafel. kom je al in de schrift tegen. Het is niet voor niets dat Paulus in de gemeente van Korinthe juist die woorden schrijft. En ieder beproeven zichzelf. De gemeente wijst op de verantwoordelijkheid. En als oudherder en leraar wist hij heel goed wat er speelde in die gemeente. Ook welke gemeenteleden op dit moment de boel daarop stelt aan het zetten waren. Maar hij zegt op dat cruciale moment in 1 Korinthe 11 niet bij toenaam. Die en die mogen niet aan het avondmaal. Nee, hij wijst een ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat doet Paulus trouwens in gehoorzaamheid ook naar zijn meester en zender. Ik denk alleen maar, en dan zitten we meteen ook in het hart van de avondmaalspraktijk, aan het moment dat de Heer Jezus zelf het avondmaal instelt in de nacht waarin hij wordt verraden. Dat gebeurt op het moment dat er nog 12 discipelen rondom de tafel liggen. En als hij dan het brood pakt en dat breekt en zegt, dit is mijn lichaam, dan wacht hij niet eerst even. En hij zegt niet tegen Judas, Judas wil je naar buiten gaan? Ik vier het avondmaal alleen met mijn kinderen. En dan zit Judas erbij. Waarom doet Christus dit? Omdat hij als geen ander de verantwoordelijkheid van ons, onze persoonlijke verantwoordelijkheid, volstrekt serieus neemt. En met het aanreiken van dat brood, dat hij dompelt in die schaal, samen met Judas. Judas op zijn geweten aanspreekt. Hetzelfde zie je eigenlijk die vroege morgen daarna. Als Judas naar hem toe komt en hem kust, dan zegt Jezus niet tegen Judas, jij toneelspeler. Ben je weer dat appel op zijn verantwoordelijkheid? Verraad jij de zoon des mensen met een kus? Zie hoe nauw het erop aankomt, jongelui, rondom de avondmaalstafel. Het is niet zomaar wat. Het is je persoonlijke verantwoordelijkheid om af te blijven. En om aan te gaan. Je moet dus wel weten wat je doet. Ook wanneer je aangaat. Hoe moet een kerkraad daar nou mee omgaan? Met die verantwoordelijkheid. Ik stel die vraag aan de ordegemeente, omdat die vraag me al meerdere keren ook gesteld is vanuit de gemeente. Verschillende manieren. Ik denk aan een aantal jongeren. Laat ik gewoon een aantal dingen heel concreet benoemen. Ik denk dat dat ook moet, juist rondom dit onderwerp. Dat de tijd daar ook om vraagt waarin we staan. Ik denk aan een aantal jongeren die naar me toe kwamen met de vraag, dominee, ik zou wel heel graag belijdeniscategorisatie willen volgen, maar ja, ik heb begrepen van mijn vrienden dat je dan ook moet beloven dat je aan het avondmaal gaat. Dat is niet de lijn van deze gemeente. Dat is ook niet de christelijk gereformeerde lijn trouwens. Nooit geweest. En ik hoop ook dat het hier nooit zal gebeuren. Want dan wordt die spanning opgeheven. Al vroeger de praktijk in de gereformeerde kerk. Je komt dat tegen in de vrijgemaakte, in de Nederlands gereformeerde kerk, sommige PKN-gemeenten. Dat jongeren die belijdenis doen ook meteen naar de eerste tafel of de tweede tafel worden verwacht. Allemaal. Op dat moment treedt een kerkraad in de plaats van de verantwoordelijkheid van een jongere. Geeft goedkeuring en toestemming. Dat kunnen we niet. Mogen we ook niet. En willen we ook niet. Kerkraad gaat uit van wat hij hoort. En wat het leven niet weerspreekt. En dan zullen we het moeten loslaten. En u ook als gemeente. Die spanning kan ook op een andere manier worden opgelost. Door jongeren heel gemakkelijk belijdenis te laten doen. Je laat ze een aantal vragen leren. Wordt overhoord. Dan worden ze welkom geheten in de gemeente. En tegelijkertijd vermaand om niet naar de avondmaalstafel te gaan. Maar ze kunnen wel dopen. Dan treed je als kerkraad ook in een gebied waar je niet moet komen. Het leidt ertoe, laat ik de dingen maar gewoon bij naam noemen. Dat als dan een jongere of een ouder aan de avondmaalstafel geweest is. Hij bezoek krijgt van de kerkraad. En er niet mis te verstaande woorden wordt gezegd wat hij daar kwam doen. Is een kerkraad van zijn plek. Die praktijk vinden we niet bij de oudvaders. Niet in de reformatie. En niet in de schrift. De verantwoordelijkheid ligt dus bij u en bij mij, gemeente. En juist daarin wil de Heidelberger Catechismus vanavond trouwens de weg wijzen. En niet alleen de Heidelberger Catechismus, ik wil vanavond ook even met u naar een andere belijdenisgeschrift om gewoon te kijken hoe er in de tijd van de reformatie over gesproken werd. Ik kijk even met u naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 35. Trouwens een prachtig artikel om in deze week in stilte te overdenken. De teergevoeligheid en het pastoraal in deze woorden van artikel 35 zijn onovertroffen. Op een hele gevoelige wijze wordt uitgelegd wat de betekenis is van het heilig avondmaal. En hoe dat sacrament ook met vrucht en met zegen toegeëigend en genoten mag worden. Maar in het slot van dit artikel gaat het ook over hen die aan de avondmaalstafel zitten en daar niet horen. En dan zegt dit artikel niet, ze moeten daar niet komen, ze moeten daarvan geweerd worden of afgehouden worden. Dan gaat het artikel in, en ik zit nu bij het tweede gedeelte, op die praktijk en zegt daarvan het volgende. Dat begint met de woorden de goddeloze. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis. Dat is wat. Dat er aan de avondmaalstafel tweeërlei uitwerking is. Het sacrament tot zaligheid. En tot verdoemenis. Dat is ook avondmaal. Gaat al verder. Maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas. En Simon de Tovenaar, die geschiedenis en handelingen. Beide wel het sacrament ontvingen. Wat is dat dan treffend, hè? Ze ontvingen wel het sacrament, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovige alleen mee gedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God, dus in de gemeente met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging. Doen al daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben. Opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Dat is de taal van de belijdenis. De taal van de schrift. Wordt eigenlijk letterlijk 1 Korinthe 11 geciteerd. En naar Bijbelse voorbeelden verwezen. Langzaam maar zeker zijn we dus eigenlijk bij de vraag gekomen, gemeente, hoe doe je dat nou? Jezelf beproeven. En ik wil dat eigenlijk aan de hand van vraag en antwoord 81 doen en dan twee kanten op kijken steeds. Hoe gaat nou een toneelspeler om met die drie voorwaarden die vraag en antwoord 81 noemen? En hoe gaat nou iemand om die God vreest met deze voorwaarden? Ik zei het net al, als het gaat om de vraag dat wij niet in iemands hart kunnen en mogen kijken, dat is iets wat tussen u en tussen de Heere ligt, en als het goed is ook een plaats heeft in de binnenkamer, dan zijn er ook altijd van die onderwerpen die ergens aan de rand zich bewegen. Het was vroeger ondenkbaar dat wanneer je naar de bioscoop ging of naar een videotheek op zaterdagavond om daar videoclips te halen, dat je dan aan de avondmaalstafel zou zitten die zondagmorgen, toch? Dat kwam in je gedachten niet op. En dat was denk ik vroeger in deze gemeente en ook in de gemeente waar ik grootgebracht ben. Dat stond buiten discussie. Dat kon gewoon niet. Zaterdagavond naar de bioscoop. Zondagmorgen naar de avondmaalstafel. Maar we zitten in 2017 in een wat andere tijd. Ik wil dat aan de hand van een voorbeeld illustreren. Ik denk dat verschillende ouders dat van de week ook wel hebben gehoord. Het kwam zo in een van de catechisatiegroepen te sprake. Ik liet het zomaar even vallen. Dat wanneer je belijdeniscatechisatie volgt in deze gemeente, je niet geabonneerd kunt zijn op Netflix. Je zou dan verwachten, misschien als ouderen, dat jongeren je zitten aan te kijken. Netflix, wat is dat nou? Misschien waren er één of twee in die groep die dat dachten. Die kregen niet de kans om te reageren, want het grootste deel van de groep reageerde direct. Ze wisten allemaal wat Netflix was. Is. Er kwamen ook allemaal filmen voorbij. En we hebben met elkaar afgesproken dat we dat volgend jaar Deo Valente eens een keer met elkaar gaan bespreken. Waarom dat niet kan. Maar het zette me wel aan het denken. De kerkraad kan, mag en wil niet naar uw mobiel kijken. Je laptop. Maar je moet er toch niet aan denken dat er avondmaalgangers zijn die Netflix hebben. Toch? Laat er tussen die duizenden films misschien één of twee goeie zitten. De rest is bagger. En ik wil op dit moment ook gewoon even met u kijken naar een schriftgedeelte. Laten we maar even kijken, gemeente, waarom ik dat zo stellig kan zeggen. Romeinen 13. Romeinen 13. Dat zijn trouwens de woorden die ik zo meteen lees waarmee Augustinus tot bekering kwam. Romeinen 13. Die had net als u en ik ook zo'n hart dat zo snel uitgaat naar de wereld. Die kan er ook niet boven staan vanavond, ook niet boven onze jonge mensen. Ook ik was vroeger filmverslaafd. En heb soms nog dagelijks last van de beelden. Ik zal u maar niet vertellen wat voor beelden. Het slot van Romeinen 13 zegt Paulus het volgende en hij spreekt dan de gemeente aan. Hij zegt vanaf vers 12, Romeinen 13, de nacht is voorbij gegaan. De dag is nabij gekomen. En daar bedoelt Paulus mee de geestelijke duisternis waarin jullie in het verleden hebben geleefd. Maar vanaf nu mogen jullie leven in het licht van de zon der gerechtigheid. Dan komt de oproep. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkameren. Seksuele uitspattingen bedoelt Paulus. En ontuchtigheden. Bijvoorbeeld pornografie. Seksverslaving. Niet in twist en nijdigheid. En denk dan niet alleen aan twisten, ruzie tussen twee mensen. Wat doet het met je? Als je vol laat lopen met vechtfilms. Games. Rondom dit thema. Twist. En nijdigheid. Maar doet aan de Heere Jezus Christus. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Zit hier niet de pijn in 2017. Niet in het aantal avondmaalgangers, die discussie is veel te goedkoop. Maar in de levensstijl van avondmaalgangers. Mag ik die vraag zo eens aan u stellen als avondmaalganger? Bent u ook zo bang voor de zonde? Omdat u Christus zo intens lief hebt. Ze hoeven aan de Rijnstraat 50 geen televisie te zetten. Die wordt direct verplaatst van de woonkamer naar de studeerkamer. En ik zal de dag en nacht voorleggen. Daarom komt hij niet binnen. Dat is misschien mijn zwakte. Maar het kan er bij mij niet in dat je als je de Heere vreest, je door de weeks lang uit op de bank naar dat blauwe licht kan kijken. Dan heeft de duivel zijn kans, die schiet voor open doel. We mogen toch onszelf beschermen, of niet? Uit liefde tot hem. Als je ziet wat het hem gekost heeft, dan vraagt hij denk ik niet zo heel veel offers van u en van mij. De toneelspeler denkt nu bij zichzelf, dominee, die neemt het te nauw. Het valt wel mee. De godsvrezen zegt op dit moment, ik heb een verbond met mijn ogen gemaakt, dat ze geen vreemde vrouwen aankijken. Kijk maar eens naar die derde voorwaarde in de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gezegd, we beginnen heel bewust even achteraan. Daar wordt gezegd, die ook begeren, hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken, en daar komt het, en hun leven te beteren. En daar bedoelt de catechismus niet mee te zeggen, nou ja goed, die hebben dat voornemen uitgesproken. Ze zijn aan het avondmaal geweest. Ze gaan terug naar hun kerkbank en terug naar huis met dit idee, we gaan het vanaf dit moment wat beter doen. En dat voornemen sneuvelt misschien al halverwege de kerkbuurt. Nee, die laten dat ook zien in hun leven. Ook heel concreet op dit terrein. Wat is erop tegen als je over heel veel onderwerpen niet mee weet te praten? Terwijl we allemaal weten dat we midden in een compleet verseksualiseerde samenleving zitten. Wat is erop tegen als je niet weet mee te praten over sport? Terwijl we allemaal weten dat de sportverdwazing zijn duizenden verslaat. Hun leven beteren. Kunnen we dat ook zeggen, gemeente, van onszelf, niet van de ander? Maar al is dat nou je dagelijkse worsteling, en dan moet je soms pijnlijk ondervinden dat de hang naar die zonde en ook naar dat vorige leven soms zo springlevend is. Maar dat er ook langzaam en zeker in je leven een gewenning is aan Christus. En zijn heiligheid. Als vrucht van de dagelijkse omgang met hem. We gaan even naar die tweede voorwaarde in vraag en antwoord 81. Tweede van de drie, kijkt u maar even met me mee. Daar staat dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. eerst maar de toneelspeler. Het toneelspeler mag graag horen over zonde, ook aan de avondmaalstafel. Moet niet te dichtbij komen. Een toneelspeler heeft hekel aan zelfbeproeving. Zonden mogen genoemd worden, ook in de prediking, als daar tegelijkertijd ook maar gesproken wordt over het werk van Christus. Maar het gebed van Psalm 26, de belijdenis van Psalm 139, daar blijft een toneelspeler uit de buurt. De godsvrees verlangt erna om eerlijk behandeld te worden. Ook in de prediking. Omdat het ook de vrucht krenkt. Het brengt hem of haar in de weg van zelfbeproeving. Steeds dichter bij Christus. De toneelspeler zegt, zelfbeproeving werpt je op jezelf. Dan ga je tobben. De godsvrezer zegt, zelfbeproeving werpt me op Christus. Het zien van mijn verlorenheid. Het concreet horen benoemen van de zon. Het openleggen van mijn zondige verlangens die ik zo gemakkelijk probeer te verbergen voor de Heer en voor mezelf. In het ontdekt worden aan wie ik ben, ook na ontvangen genade voor Gods aangezicht, hoor ik de liefdestem van Christus doorklinken, die niet alleen de diagnose opstelt, maar dat ook wil gebruiken als een middel in zijn hand om meer van zijn heerlijkheid, van zijn algenoegzaamheid, van zijn volmaaktheid, van zijn dierbaarheid, van zijn gepastheid te zien en vanuit hem ook te mogen ontvangen. We gaan naar de eerste voorwaarde, kijkt u maar even mee. Er staat voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. De toneelspeler die probeert die eerste voorwaarde te ontkrachten. Die leest het als volgt. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en hopen dat Christus die wil vergeven. Ik moet bij dit antwoord denken, gemeente, aan de uitleg van de Groe bij deze zondag. Die legt daar de vinger bij. Die zegt, de schijngodsdienst die wil wel horen van verlangen naar Christus. Van begeren naar hem. Maar wil hem niet kennen. En die zal daarom altijd bij deze zondag, zo ook bij zondag 7 trouwens, de zaak verdraaien. Waarom? Omdat de toneelspeler wel Christus wil hebben als het gaat om de vergeving van de zonde. Met het oog op de gevolgen daarvan. Maar het heeft geen liefde tot de persoon van Christus. Tot Christus zelf. Het cirkel ik trouwens rondom deze voorwaarden om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal veel vraag. Ik wil de twee tenslotte behandelen. Waarom benadrukt de catechismus? Het staat hier gewoon zwart op wit en daar moeten we dus ook niks van af doen. Ik wil het nog maar eens een keer lezen. Daar staat, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil, dan staat er niet vergeven kunnen worden. Of misschien een keer vergeven worden, staat vergeven zijn. Dus om avondmaal te kunnen vieren, wordt dit verwacht. Vertrouwen dat mijn zonde om Christus wil vergeven zijn. We hebben dat trouwens vanmorgen ook gelezen. het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En de catechisme trekt hier eigenlijk ook de lijn door van zondag 7 en zondag 23. Leeft het altijd zo sterk in het leven van Gods kinderen? Nee. Wat doet dat verdriet, hè? Niet dat je dat vertrouwen kwijt bent, maar dat je Christus kwijt bent. Dat is toch de pijn? Niet dat ik de overtuiging mis een kind van God te zijn, maar dat mijn hart zo leeg is omdat Hij er niet is. En wanneer Hij er is, dan is die zekerheid er wel. Is dat nu juist ook de reden waarom de Heer het heilige avondmaal heeft ingesteld? Juist om dat vertrouwen om Christus wil te versterken. Dat Christus zo laag afdaalt aan de avondmaalstafel, dat Hij heel concreet voor mijn ogen uitbeeldt wie Hij is en wat zijn werk betekent. Om me zo tegemoet te komen in mijn ongeloof, in mijn wankelmoedigheid, in mijn twijfel en in mijn strijd. Is dat ook niet eigenlijk wat mij uitdrijft na de avondmaalstafel? Juist die aanvechting. Juist die strijd. Dat ik daarom begeer om Hem te ontmoeten. En dat het daarom zo pijn doet als ik Hem aan de avondmaalstafel in de tekenen van brood en wijn wel zijn stem hoor doorklinken. Maar niet zijn liefde kan genieten. De toneelspeler snapt hier niets van. Dat kan ook niet anders. Hij heeft Christus niet lief. Heeft hem wel nodig voor de vergeving van zijn zonden. Maar heeft hem niet nodig om wie Christus is. En dan kom ik toch even terug, gemeente, bij het begin van de preek. Als deze dingen zo vanuit de catechismus en in, dat ligt in de lijn van de schrift, nou vanavond ons worden aangereikt, ook met het oog op volgende week zondag, dan worden we allemaal voor die keus geplaatst. Waar sta je nu? Dan gaat het niet in de voorbereidingsweek over de vraag, kan ik wel of niet aangaan. Maar dan gaat het in de voorbereidingsweek in de eerste plaats om de vraag, wat dunkt u van de Christus? Heb je hem al lief gekregen? Als u nou vanavond moet zeggen, nou ja goed, eigenlijk, als het er zo voor staat, nee dan. Dan ken ik hem niet. Vind je het dan geen wonder dat volgende week zondag het avondmaal staat aangericht? Niet dat je dan moet komen, als je hem niet kent, dan kun je niet komen. Maar dat Christus ook voor u en voor jou uitbeeldt hoe je hem leert kennen. En ik weet zeker, als je met die intentie volgende week zondag in de kerk zit, dat je geen oog hebt voor de avondmaalganger. Dan zit je met je nood, met je verlegenheid, met je schuld in de kerkbank. En laat dat dan ook maar gewoon gebeuren. Wat is erop tegen wanneer je op een avondmaalzondag heel concreet erbuiten wordt geplaatst? en door God op die manier in de schuld wordt gezet. Wat is er op tegen als je aangeslagen van een avondmaalzondag thuis komt? En het voor God moet belijden, Heere, inderdaad, ik kan niet aangaan, want ik ken de gastheer niet. Het kan wel eens de eerste zegen zijn die uiteindelijk uitmondt in een eeuwige zegen. Maar laat dat wel gebeuren. Zolang u kijkt naar die ander, ontloop je die confrontatie. Dan kun je wegschuilen achter een ander. Door jezelf te rechtvaardigen. En is dat Christus ook niet verwerp? Maar laten we ook met dat gebed volgende week zondag aan de avondmaalstafel verschijnen voor zijn ogen. Het gebed om hem, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief hebt. Waar gij woont, waar gij de kudde leegt. Vele wateren kunnen deze liefde niet blussen. Dat we pas tevreden zijn, heilig tevreden zijn. Als we met de bruid uit Hooglied het kunnen zeggen aan de avondmaalstafel. Hij kusse mij met de kussingen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Is dat ook niet het stille wat in je leven dan mag gebeuren? Je kan genieten van de liefde van Christus aan de tafel. Of misschien wel als je thuis komt na een avondmaalzondag. En in stille verwondering het op mag klimmen ook naar hem toe. Als een belijdenis. Wie ben ik dat u omkeek naar een dode hond als dat ik ben? Amen.